La 17. Weken later nam ik eindelijk de tijd om de vertrapte en verspreide papieren van de grond op te rapen en die met behulp van de trap in de 16e la terug te leggen. Ik wilde er orde in aanbrengen, maar al snel sloeg dat voornemen om in een proppende haast, waardoor alles weer zijn vertrouwde aanzien kreeg. Het was niet mijn inzet om op te ruimen. Ik had de vloer gewoon nodig om de cripsiswerken uit hun la te kunnen halen en vervolgens aan de muur te hangen. Ondanks hun weggeborgen afwezigheid hadden ze mij niet met rust gelaten. Tussen de bedrijven door drongen ze aan op verandering en suggereerden zelfs ingrijpende aanvullingen. Ik was tegelijk nieuwsgierig te ervaren wat mijn herinnering met ze had gedaan, of ze nog de eigenheid hadden die ik mij voorstelde, en stonden ze wel open voor mijn ideeën. De titel van de serie, het woord cripsis, verwijst naar het vermogen van dieren en planten zich onzichtbaar te maken om te overleven. Hoe zij onmerkbaar kunnen opgaan in hun achtergrond, dankzij hun veranderende kleurschakeringen en schaduwpatronen. Nu de werken weer aan de muur hangen, zie ik hoe ze in zichzelf keren, alsof ze hun eigen achtergrond zijn. Ze passen zich aan zichzelf aan, zodat hun binnenwereld hun buitenwereld is. Het is zelfcripsis, een ongekende vorm van cripsis, denk ik. Ik kijk naar de liptops in mijn smalle vensterbank, de steenplant die tussen kiezelstenen groeit. Dat betekent in haar geval zich aanpassen aan de wisselende kleuren en vormen van de stenen waar ze middenin staat, verdeeld tussen de drang om te verdwijnen en er volledig te zijn. En dat ook nog eens waakzaam en alert. Precies, denk ik, wat de schilderijen beweegt. Zij lijken ingekeerd en terugtrekkende bewegingen te maken om in zichzelf op te gaan, maar dat is hun manier om zich van de buitenwereld af te schermen. Op de rand van de vlucht in de verf en een even halsstarrige hang aan het materiële drijven zij traag in het overheersende melkige wit. Onderhuids tekenen zich hun wazige vormen af, maar die liggen te diep om vaste contouren te krijgen. Ik had mij tijdens het maken afgevraagd of die wazige halfvormen zich aanpasten aan hun verzonken omgeving of zich wegcijferden, bang om door mij gezien en getransformeerd te worden. Die gedachte riep de vraag op of een vorm zich kan verzetten tegen zijn verandering. Heeft een schilderij een leven van zichzelf? Het lijkt een onzinnige vraag, maar toch blijkt steeds weer dat een schilderij zijn eigen eisen stelt. Het geeft mij de vrijheid te doen en laten wat ik wil, maar ook, afhankelijk van zijn temperament, wijst het mij met zachte hand de weg of onverbiddelijker dwingt mij zijn kant op te gaan om eruit te halen wat erin zit. Vormen kunnen bijzonder hardnekkig zijn en na drastische overschilderingen of veranderingen doodleuk weer uit de verf kruipen, alsof hun tijdelijke onzichtbaarheid hen in staat stelde kracht te ontwikkelen en versterkt door te gaan. Een vorm van recuperatie, van slaap en herrijzenis. Op zulke momenten realiseer ik mij dat het schilderij het gelijk aan zijn kant heeft, dat het meer van zichzelf weet dan ik denk. De cripsiswerken voerden hun eigen strijd. Zij weigerden door mij over de streep van hun onzichtbaarheid heen getrokken te worden. Zij floreerden in hun teruggetrokken bestaan en verzetten zich tegen mijn pogingen zoals diapositieven aan het licht te brengen. Zodra ik hun vormen uit het wit dreigde op te diepen, kropen ze in hun schulp. Ik voelde me de dompteur die zich over moet geven aan hun schuwe geaardheid, in de hoop te krijgen wat hij van ze verlangt. Het duurde lang voor ze mij wilden begrijpen en zich overleverden aan hun, mijn, weifelende posities. Tijdens het inruimen van de la vond ik meer aantekeningen over Shitao, ook vlekkeloos, mijn tekst over zijn 10.000 lelijke inktvlekken. De gekreukte kopie van dat werk had ik er met een elastiek omheen gewikkeld om ze als bundel bij elkaar te houden. Ik stopte die snel in la 19, waar ik alle S1-stukken in opberg. Schokkend vond ik het de A4-map terug te vinden met de teksten en e-mails van Julius Heine, de Duitse essayist. Ik had hem zelfs mijn zielverwant genoemd. Stijf van schuldstress blaad ik door de map die ik totaal was vergeten. Mijn excuus is dat hij die had gemaild in de periode dat ik mijn tentoonstelling in New Dakota alweer in 2020 voorbereidde. Tussen de bedrijven door maakte ik ook nog een tekening op de omslag van elk exemplaar van schaduwwerk. Het essay dat hij op mijn verzoek voor deze tentoonstelling had geschreven en dat eind 2019 in boekvorm was verschenen. Ik had het PDF-bestand wel gezien en ook dat hij er in het Nederlands wie weet voor later op had geschreven, maar verder was ik niet gekomen. Blijkbaar heb ik in een onbewaakt ogenblik en zonder het verder een blik waardig te keuren in de la gegooid. Het doorbladeren van de map joeg het ongemak over mijn onverschilligheid aan en bracht mij terug naar ons toen even ongemakkelijke begin. In mei 2017 had ik Heine beschroomd benaderd met de vraag of hij een tekst wilde schrijven voor mijn aankomende tentoonstelling. Ik kende hem niet persoonlijk, wel zijn onderzoekende, disruptieve essays die mij door een gefragmenteerde vorm aanspraken. En wat ik over hem hoorde, was dat hij afzijdig leefde en niet naar bekendheid taalde. Voor mij klonk dat als een belofte. Sneller dan ik had gedacht, reageerde hij en zei graag in te gaan op mijn verzoek. Hij was geraakt door het werk dat hij op internet had gevonden. En hij had ook al ideeën over hoe hij de tekst aan zou pakken. Die moest diffuus en raadselachtig zijn. Maar hij overviel mij met zijn dwingende suggestie het te schrijven essay de titel Schattenschriften te geven. Dat gaf mij het onaangename gevoel dat hij me af wilde schepen met de aanpassing van een tekst die hij al klaar had liggen op de plank. Zijn voorstel, puur als experiment met hem mee op te schrijven, versterkte het idee dat hij er op een gemakkelijke manier vanaf wilde komen. Ook al legde hij uit dat hij dat vaker deed. Het was zijn manier om andere vormen van schrijven en denken te onderzoeken. Om mijn bezwaren voor te zijn, dacht ik, zei hij dat het auteurschap daarmee open stond. In het Nederlands kon de tekst onder mijn naam verschijnen, zei hij ook in het Duits onder zijn naam. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het schrijfproces anders verliep dan ik mij toen had voorgesteld, maar dat de uitkomst wel de door hem gewenste meerstemmige tekst was. Hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan, is vanuit zijn perspectief terug te lezen in Schaduwwerk, de vertaling van Schattenschriften, en in levensvormen belicht ik mijn kant van het verhaal. Nadat ik zijn PDF-bestand had doorgelezen, beschaamde het mij dat ik niet tot mij door heb laten dringen, laat staan begrepen, wat hij mij na ons toenmalige schrijfexperiment had gestuurd. Het is een schat van losse fragmenten, observaties, vragen en gedachten. Mogelijk had hij die niet in schaduwwerk kunnen onderbrengen en vond hij het belangrijk die met mij te delen. Of was het de gedeelde, rijpe navrucht van onze samenwerking. De ironische titel, Wie weet voor later, had tegelijk niet toepasselijker kunnen zijn. Jaren had het bestand moeten wachten om zich kenbaar te maken, met de ongerijmde uitkomst dat ik tal van passages, al dan niet aangepast, in de ladestukken kan opnemen. Alsof Heine had voorvoeld wat ik zou doen en welke kant mijn werk op zou gaan. De stukken die daar het meest toe uitdaagden, legde ik meteen terzijde. En als vanzelf dacht ik aan Chitao, die zijn albumbladen verrijkte met berichten, gedichten en aanvullingen van anderen. Uit enkele van zijn notities maakte ik op dat hij archeologie had gestudeerd en zelfs als archeoloog had gewerkt voor hij zich geheel aan het schrijven wijdde. Dit verraste mij pijnlijk, omdat ik niet begreep waarom hij dit niet eerder had gezegd. Het had in terugblik alles heel veel anders gemaakt. Ik nam mij voor hier zeker op terug te komen. Mijn verlangen om weer met hem samen te werken zette mij over mijn tegenstrijdige gevoelens heen en gaf mij de moed hem na de afgelopen zwijgzame jaren te benaderen, zei het net als toen schoorvoetend. Hij antwoordde mij niets kwalijk te nemen. Hij had het ook druk gehad, nog steeds, want zijn boek Tuschen und Tünchen zou over niet al te lange tijd eindelijk uitkomen. Hij verzekerde mij het gevoel te hebben zelf tekortgeschoten te zijn, zolang als hij niks van zich had laten horen. Om die verloren tijd in te halen, stelde hij voor op korte termijn naar Haarlem te komen. Hij was dat al lang van plan geweest, maar nu met goede redenen. Niet alleen om bij te praten, maar ook mijn nieuwe werk in het echt te zien. De Instagram-afbeeldingen die hem visueel op de hoogte hielden, deden volgens hem vast geen recht aan het werk zelf. Maar vooral besloot hij om het over S1 te hebben. Samen weer te schrijven leek hem super.